Kolossense 1 vanaf vers 9. Waarom ook wij, van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren. Dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand. Opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere tot alle behagelijkheid. In alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis Gods. Met alle kracht bekrachtigd zijnde, naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welke het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene aller creatuur. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn, en heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend, in het lichaam zijns vleeses, door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen, indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder alle creatuur die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben, die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u, en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukking van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente, welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling Gods, die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord van God, namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest voor alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is van aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen. Welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid, de welke wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus, waartoe ik ook arbeid, strijdende naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb. En voor degenen die te Laodicea zijn, zovelen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien, opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot alle rijkdom der volle verzekerheid der verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader van Christus, in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleiden met beweegredenen die een schijn hebben, want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, Hij verblijdende, ziende uw ordening en de vastigheid van uw geloof in Christus. Tot zover de lezing van de schrift. Gods woord wordt vanmorgen verkondigd vanuit Colossense 2 vers 3. We lezen dit vers voorafgaand aan de prediking. Colossense 2 vers 3. De welke, en daarmee wordt bedoeld Christus. Dus in Christus, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. De tekst voor de prediking. Christus schatten voor straatarme zondaren. Dat is het thema voor de prediking. Christus schatten voor straatarme zondaren. We letten allereerst op de schatten van Christus. De schatkamer Christus en schat delven in Christus. Dus de schatten van Christus, schatkamer Christus, schat delven in Christus. Het was jaren geleden, gemeente, dat er weer gelukkig contact was tussen een moeder en een zoon. Een zoon die meer dan 30 jaar rondzwierf in de Verenigde Staten. Vaak was er sprake van geen contact. Langdurige periode dat moeder en zoon geen contact hadden. Op zijn eigen manier probeerde hij zich te ontworstelen aan de armoede en ook de verslaving als gevolg van armoede. Maar iedere keer weer viel hij terug. En op een dag belde hij, het was nog in de tijd dat er geen mobiels waren enzovoort, belde hij ergens op vanuit een telefooncel naar zijn moeder, hoogbejaarde vrouw. Die vertelde door de telefoon een geheim wat deze jongen nog niet wist, namelijk wie zijn vader was. Dat moeder al die jaren verzwegen. Misschien was dat ook wel een van de oorzaken van het zwerven van dit kind. Wat ze ook vertelde, was dat die vader was overleden. Dan moet je ook maar horen zo, in een telefooncel, ergens in the middle of nowhere. Ze vertelde ook dat zijn vader multimiljonair was. En dat hij al zijn vermogen alleen aan hem had toebedeeld. Ik probeer me dat dan voor te stellen, gemeente. Dit is historisch, dit is gebeurd. Ik probeer me dat dan voor te stellen. Dan zie je ergens aan de rand van de weg een telefoon zal staan, misschien in een klein plaatje. Er staat een zwerver, schoeber, de hoorn in zijn hand, die dan weer opnieuw, na zoveel tijd, zijn moeder belt. En die hoort in dat korte telefoongesprek zo'n boodschap. Toen hij de hoorn oppakte, was hij nog een zwerver. Toen hij de hoorn neerlegde, was hij miljonair. U kunt vanmorgen rijker worden dan deze zwerver. En daarvoor heeft de Heer u vanmorgen niet gebracht in een telefooncel, maar in de schaduw van het kruis. U hoeft daarvoor niet te bellen, met eerbied gesproken. Het is God die u roept. Deze zwerver geloofde zijn moeder. Er is ook een verhaal, en ook dat is historisch, van een zwerver die ook een groot testament kreeg, maar die de boodschap niet geloofde. En verder ging met zijn zwervend bestaan en in armoede is gestorven. Ergens kan ik dat ook nog begrijpen. De zwerver die jarenlang vertrouwd is geraakt met armoede het niet kan geloven dat hij van de een op het andere moment schat en schatrijk is. Maar nu spreekt de Heere tot u en tot jouw gemeente. En God liegt niet. Dat wil hij trouwens ook niet. Zijn beloften zijn geen loze toezeggingen, maar zijn geschreven met het bloed van de middelaar. En in zijn opstanding, ja en amen. Wat hij belooft, het komt hij na. En vanuit die intentie, vanuit die bewogenheid, heeft Paulus ook deze brief geschreven. Aan een voor hem onbekende gemeente. Hij heeft de gemeente van Colosse nog nooit ontmoet en gezien. Een aantal mensen uit deze gemeente kent hij wel. Zo blijkt uit het slot van deze brief. Als hij de persoonlijke groeten laat overbrengen aan een aantal mensen in de gemeente. Hij kent ook de voorganger van de gemeente, Epaphras. Dat is een leerling van Paulus, die door hem is opgeleid toen Paulus voor een langere periode verbleef in de plaats Efeze. Waar hij niet alleen een gemeente leidde in Efeze, mensen bezocht, maar waar hij tegelijkertijd ook verschillende mensen heeft opgeleid, onder wie Epaphras, om het woord van God te verkondigen in die streek rondom Efeze, in Colosse, maar ook in Laodicea. Het is maar goed dat Paulus deze gemeente niet kent. Anders zouden wij misschien vanmorgen deze brief ook gaan lezen als een persoonlijke brief die iemand geschreven heeft aan mensen die hij persoonlijk heeft ontmoet. Nog meer dan in de andere brieven van Paulus wordt daarmee onderstreept dat dit het woord niet van Paulus, de apostel van deze gemeente, een dienaar van Jezus Christus is, maar dat het een brief is geschreven uiteindelijk door de Heilige Geest, die door middel van mens, door middel van dienaren van het evangelie ook laat klinken in deze gemeente. En in deze brief en in onze tekst gebruikt Paulus het beeld van een schat en schatkamer, vers 2 en 3. Christus, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Laat heel duidelijk zijn, gemeente, dat de schatkamer van Christus gevuld is met meer dan twee schat, kennis en wijsheid. In de volheid van de zaligmaker is een overvloed van rijkdom en genade te vinden. Willekeurig noem ik maar een aantal schat. Ik denk allereerst aan de schat van zaligmakende zondekennis. Die ligt in hem. Dat kan en wil een mens van nature niet opwekken. Spijt hebben we allemaal wel eens. En we kunnen onze spijt ook betuigen, soms met heel veel emotie en met gevoelens. Maar de droefheid naar God gaat altijd samen met het aanvaarden van schuld en verantwoordelijkheid. Dat geeft een gebroken hart en een verslagen geest. En die schatten liggen in hem. Daarom kan ook de meest verharde zondaar onder ons met deze geestelijke armoede aankloppen bij een volkomen zaligmaker. Omdat deze schat om niet bij hem is te verkrijgen. In hem is ook een schat van zachtmoedigheid. Schat van geloof, dat is een gave. Gave van God in Christus, die weggelegd is voor een ieder die bedelt om die gave. In hem is ook de schat van vertrouwen, zodat hij ons ervan overtuigt dat de Heer het vanmorgen ook oprecht meent. In hem is de schat van volharding, Zodat iedere keer weer opnieuw, wanneer ik er onderuit ga, ook na ontvangen genade. Het Christus is die mij opricht, vervuld met kracht om te schuilen en te wortelen in zijn doorboorde handen. In hem is ook de schattende genadegave van het gebed. Dat leert hij op de school van de Heilige Geest. En zo zou ik, gemeente, verder kunnen gaan. Met het opsommen van al die schatten. De tijd zou mij ontbreken vanmorgen om al die schatten die te verkrijgen zijn in de Heer Jezus Christus voor u uit te stallen en aan te prijzen. Dat hoeft ook niet. Paulus wijst ons vanmorgen in dit gedeelte op twee bijzondere schatten. Kijkt u maar mee naar de tekst. Daar staat de wijsheid en de kennis. Dat zijn twee aparte schatten die hij heel nadrukkelijk hiervoor opstelt in de gemeente van Colosse. En uit het tekstverband wordt duidelijk dat Paulus ook begrijpt wat hij met deze uitdrukking wijsheid en kennis verborgen zijn. Als wij dat zo lezen, zo op het eerste gezicht wijsheid, dan proberen we dat voor onszelf in te vullen. Een wijs iemand, dat is iemand die gerijpt is door het leven, levenswijsheid heeft gekregen door schade en schande, ook geoefend is geraakt, hopelijk, in een manier waarop een wijs leven ingericht mag worden. En kennis, dat denk ik wel meteen, en ik denk ook even aan onze jongeren die op dit moment in het examenperiode zijn, waarin je kennis wordt getoetst, waarin je bevraagd wordt. Getoetst wordt of je de kennis en de vaardigheden hebt ontwikkeld die nodig zijn om een volgende stap te kunnen zetten in je studie, of om zometeen de stap ook te kunnen zetten van een studie, een opleiding, naar een beroep in de samenleving. Maar hier gaat het om de wijsheid en de kennis die niet in ons, in ons hoofd, of in onze levensgang zit, maar die in Christus is. Het is dus een wijsheid en een kennis van een hele andere orde. En zoals wel vaker, gemeente, neemt u dat ook mee in het lezen van Paulus. Als we Paulus lezen, hij stipt dan iets aan waarvan wij denken, hij veronderstelt dat wij begrijpen wat hij bedoelt, maar we weten het op dit moment niet op te maken, de betekenis daarvan uit het verband, dan zul je toch altijd terug moeten bladeren. Dat geldt ook voor dit moment. Ik kijk even met u terug naar hoofdstuk 1, vers 9. Vandaar dat we de schriftlezing ook daar begonnen. Dan zegt Paulus in hoofdstuk 1, vers 9, waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, te verlangen dat gij vervuld moogt worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijke verstand. Kennis van zijn wil, dat is Gods kennis. Het kennen van God. En als Paulus het hier heeft over wijsheid, dan bedoelt hij heel nadrukkelijk ook geestelijke wijsheid. Wijsheid die de Heilige Geest leert. Oftewel, de vreze des Heren. Deze twee schatten, Gods kennis en het vrezen van God, bedoelt Paulus nadrukkelijk in ons vers. In hem, in Jezus Christus, zijn twee schatten voorhanden. Welke schatten? Kennis van God en de omgang met God. Hoe leer ik God kennen en hoe leer ik met de Heere leven? Dat betekent dus vanmorgen dat u die God niet kent, straatarm bent. Wie Christus niet kent als zijn persoonlijke borg en zaligmaker, is leeg. Al doe je jezelf voor als een verstandig iemand, al zou je huis bij wijze van spreken bezwijken onder de boeken. En we staan bij goed gemeente, we kennen elkaar een klein beetje. Ik probeerde aan het lezen te krijgen. En gelukkig wordt er in de gemeente ook door jongeren gelezen. Boeken van godzalige predikant, puriteinen, oudvaders. Maar de wijsheid zit hem niet in het boek. wijsheid zit hem in het toe-eigenen. Van wat je leest. De praktijk der godzaligheid moet beoefend worden in de praktijk. En dat kan alleen door de werking van de Heilige Geest. Die Christus niet heeft, heeft niets. Dan alleen maar zijn geestelijke armoede. En Paulus spreekt over deze twee schatten in meervoud. Laten we nog maar even naar de tekst kijken. Er staat in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Paulus zegt niet in wie twee schatten zijn, namelijk wijsheid en kennis. Maar al de schatten van de wijsheid, van de kennis. Met andere woorden, onder die ene noemer wijsheid en onder die andere noemer kennis, waaiert als het ware de schatkamer die in Christus is helemaal uit. Kennis van God is meer dan alleen maar één, mag ik dat beeld gebruiken vanmorgen, één edelsteen. Nee, in het kennen van God ligt als het ware alles opgesloten. Kennen van God als de schepper van je leven. Kennen van God de Vader. Van God de Zoon. Van God de Heilige Geest. Wie Christus kent, kent zijn Vader. Wie Christus kent, kent zijn Geest. En wie de Vader kent, heeft toegang tot de schatten van de Vader. Wie de Zoon kent, heeft toegang tot de schatten van de Zoon. Wie de Geest kent, heeft toegang tot de schatten van de Heilige Geest. Als ik dat zo langzaam maar zeker voor u uitstallen ben, gemeente, begint het mij te duizelen. Ons leventje is te kort toch? Om alleen al de schatten van de Heilige Geest persoonlijk in ons hart en leven te kennen. Wat is er in de schatkamer van de Heilige Geest veel verhangen? Ik moest tijdens de voorbereiding van deze preek denken, gemeente, aan iemand uit mijn vorige gemeente. Ik mag haar naam wel een keer noemen. Het was een bijzondere vrouw, ook in Sliedrecht, in Alblasserwaard bekend, Jansje Boer. Dat was een vrouw die van kinds af aan, ze kon ze herinneren vanaf haar derde jaar, de Heere mocht vrezen. Een rijp geestelijk leven. En ze vertelde op een gegeven moment hoe ze tijdens Pinksteren ook de persoonlijke vertroosting door de Heilige Geest, zij noemde dat de Pinksterzegen, in haar hart en leven mocht ondervinden. Dat ze ook bevindelijk mocht leren verstaan wat de Heilige Geest voor haar persoonlijk is, wie hij voor haar ook persoonlijk wil worden. Dat was geen gestaltelijk leven, of zoals dat in onze kringen wel eens zo wordt uitgelegd, dat je eerst verzoend moet worden met de Zoon, en dan de Vader, dan de Heilige Geest. Nee, dat leeft er daar trouwens helemaal niet. Dat leeft hier op de Veluwe meer dan in de Alblasserwaard. Maar wat ze wel vertelde, was dat ze met het oog van het geloof, de rijkdom van de Pinkstergeest en de persoonlijke kennis van die geest mocht ondervinden. Ik ken dat nog niet. Maar dat maakt me wel verlangend. Om ook die schat te mogen zien. Schat van de Pinkstergeest. Vervulling van die geest. Leven uit de geest. Te roemen door de geest. Dat is geen zweverig geloof, gemeente. Geen charismatisch gedoe. Maar dat ligt wel in deze schatkamer. Schatten. Die in Christus Jezus zijn. Paulus gebruikt niet alleen het meervoud om dat uit te leggen, maar heel nadrukkelijk verwijst hij daarmee ook terug, en dan maken we de stap ook naar het tweede punt, door uit te leggen wat er allemaal in die schatkamer die Christus is voorhanden is. Schatten die zomt hij op In hoofdstuk 1, vers 15 tot en met 20. In hem die de eerstgeborene is, alle creatuur van alle creaturen, door wie alle dingen zijn geschapen, door wie alle dingen worden onderhouden, die verzoening heeft aangebracht en die verzoening ook toepast. Het ligt er allemaal. Voor wie? Voor een Jood en een heiden. Voor een ieder die het evangelie hoort en Jezus Christus vertrouwt op zijn woord. Dat is ook voor u. Voor jou. Voor wie ook maar. Waarom? Wel, kijkt u met me mee naar de tekstgemeente, daar staat in de welken al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Dat is Christus in hem, dus niet in de Vader, nog in de Geest, maar in Christus. De deur tot de schatten van de drie-enige God wordt geopend en gesloten door Jezus Christus. Hij alleen geeft toegang tot deze schatkamer. Hij alleen is die schatkamer zelf. Christus, de rijkdom der heerlijkheid, zegt Paulus, de hoop der heerlijkheid. Kijkt u maar even met me mee. Ik moet een aantal keer bladeren vanmorgen, gemeente, maar ik ben ondertussen ook de lijn aan het uitzetten voor de prediking in de komende tijd. Er staat in vers 27 van hoofdstuk 1, aan wie God heeft willen bekendmaken. Wie is wie? Wie ook maar. De gemeente in Kolos stond voor het grootste gedeelte uit heidenen. De gemeente in Efees, gemeente in Jeruzalem, gemeente in Renswoude. Aan wie God wil bekendmaken. Dat is toch de prediking van het evangelie, gemeente. Dat God zich bekend maakt. Dan zegt de Heer in vers 27, welke zij de rijkdom der heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen. Wat is die rijkdom der heerlijkheid? Dat is Christus onder u. De hoop der heerlijkheid. Het concentreert zich dus helemaal op Christus. Daarom ziet u ook het belang dat u zonder Christus geen deel hebt aan deze schatten. U moet hem leren kennen. Maar hij wil zich ook laten kennen. Daarom wordt hij niet alleen vanmorgen verkondigd. Daarom dinkt hij vanmorgen ook naar uw hart. Hij ziet uw armoede, uw geesteloosheid. Hij ziet uw schuld en uw zonde. En in hem brengt de drie-enige God al die schatten mee. Het is Paulus die ook benadrukt dat het bij hem veilig is, al die schatten. Keer op keer wordt in deze brief onderstreept dat deze hoop der heerlijkheid, rijkdom der heerlijkheid, weggelegd is voor u in de hemelen. Dan hoor ik iemand direct bij zichzelf denken, ja dominee, u zegt dat wel zo sterk, dat Christus onder u is en dat hij vanmorgen verkondigd wordt en zichzelf aanbiedt en naar ons hart dingt. Maar als u zegt hij is in de hemelen, dan is hij meteen onbereikbaar voor mij geworden. Juist wanneer ik ben gaan inleven dat de afstand tussen de hemel en de aarde door mij is ontstaan. Dat er tussen mij en God een onoverbrugbare kloof gaat. Hoe vaak heb ik al niet geprobeerd om de hemel naar de aarde te krijgen. Hoe vaak heb ik al niet geprobeerd, misschien ook wel met goede bedoeling, om vanuit de aarde dicht bij de Heere te kunnen komen. Maar iedere keer weer opnieuw lijkt het alsof de Heere op grote afstand blijft. Komt het woord even naar me toe en wordt het weer opeens weggehaald. Waarom zegt Paulus dat zo sterk in de hemelen? Hij stelt met die uitdrukking deze schat veilig. In de hemelen. Daar waar Christus is. Zittend aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Met deze plaats die de Zoon heeft ingenomen aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, benadrukt de Heer Jezus Christus niet in de eerste plaats de afstand tussen hem en een zondaar. Maar onderstreept de Heer Jezus met deze plaats dat deze schat bij hem veilig wordt bewaard. Bent u wel eens in de kluis geweest van de Nederlandse Bank? Ik ook niet. Dan komen wij ook niet binnen. Een enkeling in onze Nederlandse samenleving heeft het recht om daar binnen te komen. Moet voldoen aan allemaal veiligheidscontroles, codes, dikke kluisdeuren, betonnen muren. En in die kluis ligt dan een deel van de goudvoorraad. En een ander deel is elders veiliggesteld. Onbereikbaar voor ons. Veiligheid gaat blijkbaar boven alles. Dat benadrukt deze uitdrukking ook. In de hemelen, veilig voor wie? Voor de dood. Voor het graf. Voor het ongeloof. Voor de macht der duisternis. Voor de helse macht. Wat is er in de loop van de tijd geprobeerd? Die schat, vol van rijkdom en onbegrijpelijke liefde, te bevuilen, te vernederen, kapot te maken. Maar sinds de opstanding van Jezus Christus is deze stad, schat, voor goed en voor eeuwig veilig gesteld bij God. Daar kan van onze kant niemand meer bij. Niemand. Stop dus met de pogingen om u op te werken en zo deze schat te verdienen. Het is te vergeefs. U loopt achter de feiten aan. Sinds de opstanding van Jezus Christus is deze schat voor ons onbereikbaar geworden. Het komt van de andere kant, gemeente. Paulus zegt het. God maakt bekend. Hij verkondigt. Hij plaatst zijn Zoon door de belofte van het evangelie onder u. Christus, de rijkdom der heerlijkheid, onder u. De deur van onze kant zit dicht. De deur van Gods kant staat wagenwijd open. Veilig gesteld in de hemel. En is het Paulus je ook benadrukt dat deze schatten verborgen zijn. Kijkt u even met me mee in de welke al de schatten der wijsheid, der kennis, verborgen zijn. Dat is een uitdrukking, gemeente, die wel voor verwarring kan zorgen. Ik wil daar even op ingaan, omdat ik dat gevoel en ook onder ons wel eens tegenkom. En daarmee bedoel ik die uitdrukking dat Christus de meest verborgen persoon kan zijn in het geestelijke leven. Soms wordt daar ook verwezen naar een tekst als deze. Of een andere plaats in de brief van Paulus aan de gemeente van Kolos. Dat hij de meest verborgen persoon is in het geestelijk leven. Dat is, mag ik dat met respect eventjes naast elkaar plaatsen. Hoe kan er geestelijk leven zijn zonder Christus? Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Er is buiten Christus geen geestelijk leven. Er wordt veel leven gemaakt, ook godsdienstig, buiten Christus. Maar dat is geen Christuskennis. Wat bedoelt Paulus met verborgen? Ik denk als we dit vers vandaag de dag met alles wat we om ons heen horen sinds de 19e eeuw, het zou ik scherper zouden vertalen. Dat wil ik toch wel even doen. Daar staat in de welke al de schatten der wijsheid van Christus geborgen zijn. In de zin van opgestapeld zijn. Weggelegd zijn. Ik vermoed zomaar dat er onder ons ook ouders zijn die vanaf de geboorte van hun kindje spaarrekening hebben geopend. En één keer in de zoveel tijd, dat is dan aan u natuurlijk ook, spaart u voor uw kind. En pas wanneer hij of zij op volwassen leeftijd is gekomen, en het is aan u trouwens om die leeftijd te bepalen, stelt u die rekening beschikbaar voor uw kind. Het is opgeborgen, weggelegd, maar wel op naam van uw zoon of dochter. Wel, dat bedoelt deze tekst. Niet verborgen in de zin van geheim gehouden, maar opgestapeld, weggelegd en beschikbaar dus voor wie dan ook. Waarom kan ik dat zo sterk benadrukken, beschikbaar voor wie dan ook? Omdat het Christus is die deze schatkamer is. Hij beheert al die schatten. Het is dus aan hem, aan wie en hoe die schatten worden uitgedeeld. Zou er nou iemand zijn geweest, gemeente, in de loop van de geschiedenis, die in zijn armoede de vlucht heeft genomen tot Christus, voor een gesloten deur bleef staan? Als u hem kent, moet u me even opbellen. Maar ik kan u verzekeren dat er tot nu toe niemand is geweest in de wereldgeschiedenis die tevergeefs een beroep heeft gedaan op Jezus Christus, de schatkamer. Zij die in de schaduw van het kruis hebben geleefd en verloren zijn gegaan, zijn verloren gegaan omdat ze hem niet geloofden in zijn gewilligheid. Komt, koopt wijn en melk zonder prijs, zonder geld. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand open doet, ik zal binnenkomen en avondmaal houden. En hij met mij. Dat zei hij tegen een gemeente die verrijkt was in zichzelf. Laodicea, die deze brief die Paulus hier schrijft, ook heeft ontvangen. Lees maar een keer hoofdstuk 4, vers 16. In de loop van de tijd tussen deze brief en die andere brief in Openbaringen 3 ligt ongeveer 30 jaar. In de loop van de tijd verrijkt is geraakt in zichzelf en geen behoefte meer had aan Christus. En hij stond buiten de deur. Maar klopte. Klopte binnen te kunnen komen. Om zijn schatten uit te stallen. Om die gemeente, en dat doet hij met elke zondaar, in zijn of haar geestelijke armoede te plaatsen. Wanneer Christus al die schatten die in hem zijn, uitstalt voor het oog van een ieder die op de markt van vrije genade aanklopt bij hem. Maak er een stap naar het derde punt. Schatten delven in Christus. Schatten delven. Schat delven, dat denk dan even aan het nieuwsbericht, gemeente, van de afgelopen week. Nu de goudprijs zo hoog is, zijn veel mensen in deze wereld nog intenser op zoek gegaan naar schatten. En we hoorden dat bijvoorbeeld delen in Suriname op dit moment worden omgeploegd in de hoop dat daar ook schat in de grond worden gevonden. Goud in de grond wordt gevonden, wordt goud gedolven, dat is dan de bedoeling. De meesten die daar aan mee zijn, bezig zijn, hebben al hun vermogen gegeven om die schat te kunnen vinden, maar blijven uiteindelijk straatarm achter. Dat is de harde werkelijkheid. Je schuil gaat achter het goud dat gedolven wordt. De meesten die werken in die mijnen leven in grote armoede. Maar deze schat, daar hoef je niet naar te zoeken. Het is God die zondaren roept onder de prediking van het evangelie. en hen brengt bij die schat. Uitstalt en aanprijst. Al deze dingen, zegt Paulus in 2 Korinthe 5, zijn uit God. Kijkt u maar even, gemeente, naar het verband dat Paulus ook legt. Ik lees even vers 2 en 3 in een verband. Kijkt u met me mee, daar staat: opdat hun harten vertroost mogen worden. En zij samengevoegd zijn in de liefde. En dat tot alle rijkdom der volle verzekerheid des verstands. Tot kennis van de verborgenheid van God en de Vader en van Christus. Ziet u hoe die twee met elkaar verbonden zijn? God, de Vader en Christus. Christus werkt met eerbied gesproken nooit op persoonlijke titel. Is hij het niet zelf die het gezegd heeft? Alles wat ik zeg en alles wat ik doe zijn de woorden en de werken van mijn Vader. U heeft dus God mee in het delven van deze schat. U hoeft uzelf dus niet eerst met God te verzoenen, voordat u mag schat delven. Nee, Christus is het, die een zondaar door God, met God, verzoent. Dat hoort bij hem. Dat is de opdracht die de Vader hem heeft gegeven. Vader heeft het vertrouwen gelegd in de handen van de Zoon. Heeft hem daartoe gezalfd met zijn geest. Hij is het die een zondaar bij de hand neemt. Wanneer wij worden meegenomen, gemeente, in een schatkamer. Tijdens de voorbereiding van de preek moest ik denken aan een bezoek tijdens een vakantie in Duitsland. Ergens in het gebied van de Moezel. Daar heb je aan de rand van de Moezel, iets meer in het bos, een prachtig oud Duits kasteel. Ik vermoed dat verschillende onder ons daar ook zijn geweest. Helemaal nog intact. En als je daar dat bezoek aflegt, dan kun je op een gegeven moment ook afdalen in de kelder. En dan worden de kunstschatten tentoongesteld. Natuurlijk achter gewapend glas. Maar ook met een omschrijving. Waarvoor dat werd gebruikt. Wie het heeft gemaakt. Hoeveel karaat goud het is. Welke edelstenen erin zijn verwerkt. En dan sta je daar voor die vitrine. Indrukwekkend. Cultuur, geschiedenis, rijkdom. Maar je staat wel te kijken. En je mag er niet aankomen. In deze schatkamergemeente mag een zondaar komen. Niet om te kijken, maar om te leven. In hem, want al de volheid der Godheid lichamelijk toch. In hem is het leven. En hij tentoonstelt niet alleen al die schatten. Mag ik dat beeld even gebruiken, gemeente, ook voor onze jongeren? Hij geeft er ook tekst en uitleg bij. Hoe een zondaar mag rusten in de kruiswonden van hem. Hoe een zondaar mag bidden. Wat een zondaar mag zeggen. Hoe een zondaar zich mag toevertrouwen aan zijn gewilligheid. Hoe een zondaar in de loop van het geloofsleven, al is het vaak met heel veel schroom toch, ik vind het nog steeds iets heel moeilijks, vanwege de eerbied om fluisterend in de oren van God ziende op Christus te zeggen: Abba, Vader. Maar dat mag. En hij wil het leren. Hij geeft tekst en uitleg met de persoon en de gaven van de Heilige Geest. Hij is niet alleen die schatkamer. Hij is ook de schatbewaarder. Schatten delven in Christus. Dat betekent komen tot hem. Luisteren naar hem. Waarom? Wel, zegt Paulus in het vers 2. Opdat wij vertroost zouden worden. En wat ik nu zeg, gemeente, is niet om de deur dicht te doen. Maar om u te wijzen op de eerste schat die Christus wil uitreiken. als hij ons meeneemt in de schatkamer van hem. Hij maakt plaats voor zichzelf. Dat is geen voorwaarde. Dat is een schat. Door ons te plaatsen in onze geestelijke armoede. Het betekent dat u en mijn trots dus worden gebroken. Dat betekent ook dat wij ons schuldig weten voor God. Waarom ben ik arm? Zo heeft God mij niet geschapen. Waarom zit mijn hart vol ongeloof, terwijl God mij schiep met liefde? Waarom ontbreekt mij de kennis van God, terwijl hij mij schiep, opdat ik in het kennen van God hem verheerlijk? Waarom weet ik niet om te gaan met God, beschik ik niet over die wijsheid, terwijl toen we waren geschapen, bij de eerste ritselingen van de avondbries, het wandelen van de Heere die binnenkwam in de Hof van Eden, herkende en God onbevangen en onbevreesd tegemoet liepen toch? Wie binnenkomt in deze schatkamer, wordt gebroken door Christus. Zodat ik met een gebroken hart oog krijg voor de dierbaarheid van Christus. Laat ik afsluiten, gemeente, met een voorbeeld. Veel kinderen hebben vanmorgen iets aan hun moeder gegeven. Of geven het straks naar de kerk. En elke moeder zal zeggen dat het zo ontzettend mooi is wat je hebt gekregen. Waarom is het mooi? Omdat als je het krijgt, je die kleine ziet, die op school gebogen over die tekening, tong tussen de tanden, ijverig zat te kleuren en te tekenen, toch? Misschien zijn er ook nog wel moeders die dat van moederdag bewaard hebben, 30, 40 jaar geleden. Heeft het waarde? Nee. Kost niets. Heeft het waarde? Ja. Want het is dierbaar. Je kreeg het van hem of van haar. Dat is nou het verschil van morgen. Er kwamen vanmorgen onder ons mensen binnen die geen oog hebben voor Christus en al de schatten die in hem zijn. Waarom niet? Omdat ze geen oog hebben gekregen voor de liefde die schuil gaat achter Jezus Christus schatten. De liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar deze gave is vanmorgen te verkrijgen. Om niet. En als die gave in uw hart wordt toegepast door de Heilige Geest, breekt het. Je krijgt je oog voor het woord wat Paulus zo vaak in deze brief gebruikt. De dierbaarheid van het bloed van Jezus Christus. Dat maakt deze schatten tot onbetaalbare schatten. Amen.